Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen van de 105e psalm. Het derde en het vijfde vers vraagt naar de Heere en zijn sterkte. En ook God zal zijn waarheid nimmer krenken. 3 en 5 van psalm 105. luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van de 25e psalm, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Derde vers van psalm 25, naar Gods heilige wet. En daarna komt de schriftlezing tot ons, die deze morgen is uit Romeinen 7, vers 7 tot en met 13. En vanuit Handelingen 9, vers 8 tot en met 19. Romeinen 7, vers 7 tot en met 13. En Handelingen 9, vers 8 tot en met 19 vormen de schriftlezing.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
dus genoemd te lezen Romeinen 7, de verzen 7 tot en met 13. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds, maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat zijn leven was, hetzelfde is mij de dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zij openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd, zondigende door het gebod. Vervolgens lezen u Handelingen 9, de verzen 8 tot en met 19. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel uit Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht, Ananias. En hij zeide, zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat genaamd de Rechte en vraag in het huis van Judas naar één met name Saulus van Tarse, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand opleggende, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde, Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heilig in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden alle die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem, ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende zeide hij, Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk schellen, en hij werd terstond wederom ziende, en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen, die de Damascus waren. Tot zover de schriftlezing.
Voor de derde en de laatste keer willen wij met Gods hulp stilstaan bij Handelingen 9... Deze morgen willen we met Gods hulp gaan luisteren naar het 9e, 11e, 17e en 18e vers. Handelingen 9, en daarvan allereerst het 9e vers, daaruit Gods woord en de tekst. En hij was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet en dronk niet. Dan het 11e, en de Heere zeide tot hem, sta op en ga in de straat genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar één met name Saulus van Tarse. Want zie, hij bidt. En het 17e en 18e vers. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende, zeide hij, Saul, broeder. De Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat ge wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk schellen, en hij werd terstond wederom ziende, en stond op, en werd gedoopt. Tot zover. De voorbeden willen we denken aan broeder J. Bezemer, die weer vanuit het zorghotel terug is gegaan naar Rehoboth. Onze broeder Kramer mocht vanuit het EMC terugkeren naar Rijkenhoven. Rauw kwam er bij zuster Hofman van de Meer, van wie een zwager overleed. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wij zijn zo arm. Dat moeten we vanmorgen belijden. Arm aan gebed. En daarom bidden wij van u, hoor ons toch om Christus wil. Zie ons toch aan in hem en schenkt u ons een gebed vanuit hem. Leer ons, Heere, door uw Heilige Geest om eerlijk te worden voor u. Leer ons onze zonden kennen, voor het eerst, als we nog altijd blind voor zijn. Opent u onze ogen voor wie u bent. En opent u dan onze ogen voor wie wij zijn, opdat in ons leven voor het eerst echt een gebed geboren mag worden. Maar wat hebben degenen die iets zagen van wie zij zijn en van wie u bent het nodig, dat ze meer zien. En daarom bidden wij van u, Heere, om uw onderwijs deze morgen en om uw genade. Laat het woord van deze morgen mogen worden gepreekt met kracht. Dat zit hem niet in de uiterlijke omstandigheden. Dat zit hem niet in de gedrevenheid of de stem van uw dienaar. Maar dat zit hem in het stille en het verborgen werk van uw Heilige Geest. En daar smeken wij u om. Laat het, Heere, gebeuren mogen vanmorgen. Dat uw geest werkt in harten van jongens en meisjes, van mannen en vrouwen. En brengt u jongeren en ouderen op de knieën voor u. Heere, wij hebben dat niet verdiend. Wij hebben alles verzondigd. Wij kunnen voor uw heilige ogen niet bestaan. Schenk het vanuit uw genade. We bidden u, Heere, voor degenen van de gemeente die zorgen en ziekte kennen. We denken aan onze oude broeder Bezemer, die verschillende keren ten val kwam in zijn huis en daarom naar het zorghotel moest, maar die toch weer is teruggekeerd naar Rehoboth. Heere, wil u hem in zijn woning gedenken, naar het lichaam ondersteunen, bewaart u hem voor de klachten die zich voordeden in de afgelopen dagen. Maar boven alles bidden wij van u of u tot zijn hart wil spreken. En of u het geestelijk wel wil maken. Heere, dat hij ondervinden mag. Die woorden van het slot van de zesde psalm. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem gehoord. De Heere wilde op mijn smeken het aan niets me doen ontbreken. Hij heeft mijn klacht gehoord. Heere, wilt u het schenken? En wil u hem zo nabij en goed zijn? Onthoud hem uw genade niet. Dragen onze broeder Kramer aan u op. Hoe dikwijls hebben we hem in de achterliggende weken en maanden nou niet aan u opgedragen. Wat duurt zijn moeite ten aanzien van de voet allang, Heere, wil u hem gedenken. En wil u hem geven wat nodig is, lichamelijk, maar ook geestelijk. Heere, we denken aan andere zieken van de gemeente. Ontferm u zich over de ernstig zieken, over degenen die bedroefd en beproefd worden en die worden geleid in wegen waar ze helemaal niet in willen gaan. Heere, wat kan het hart zich verzetten? Wat is een mens in zichzelf één brok vijandschap tegen uw wegen? En u kent degene onder ons die daar ook zo onder zuchten en die daar zo'n last van hebben. Heere, wil u ze toch inwinnen voor uw weg? Dat is voor u toch maar een wenk van uw alvermogen. Sterk, Heere, degene die psychisch lijden, wil u hen ondersteunen en helpen. Gedenk degene die zich op welke wijze dan ook beperkt zien, lichamelijk, verstandelijk, op nog weer andere wijze. U weet, Heere, wat voor moeite en wat voor beperkingen er in een mensenleven kunnen zijn. Maar als we vanmorgen stilstaan bij een blinde Saulus van Tarse, dan zullen we het nog eens horen hoe u de blindheid in zijn leven ook wilde gebruiken om hem af te sluiten van alle aardse beslommeringen en om hem te richten op zijn eeuwige belangen. En als ons leven heel beperkt is, als onze wereld heel klein geworden is, Heere, zou dat dan mogen gebeuren? Zou dat dan ook ons gebed mogen zijn, maar ook onze ondervinding? Heere, we bidden u voor de rouwdragenden en we denken aan onze oude zuster Hofman van de Meer, die in de achterliggende week stond bij het geopende graf van haar zwager. Een hoge leeftijd mocht hij bereiken, maar ook voor hem kwam het moment dat hij stierf. Heere, een roepstem is uitgegaan en heilig die roepstem aan onze harten. En wil u geven, Heere, wat nodig is, ook aan haar. Als ze nog altijd herstellende is van de breuk aan de voet, aan het been. Ook als ze aanstaande woensdag weer naar het ziekenhuis hoopt te gaan. Heere, wil u dan met haar meegaan en zou u nog willen schenken dat ze door een goede uitslag verblijd mag worden. Heere, wees u met degene onder ons die nieuw leven mogen verwachten. Wil u zich over het ongeboren leven ontfermen. En willen we uw kerk uitbouwen. Wil dat doen, Heere, met onze jongeren. Wil onder hen werken, krachtig. Gedenk ons als we al onze gebeden voor u neerleggen deze morgen. Het ziet alles op u, Heere. Wij hebben u niet alleen nodig bij het luisteren, maar ook bij het spreken. Zonder u kan uw dienstknecht niets. Wil u hem deze morgen leiden in alle waarheid op de kansel? En wil u geven dat er een woord bij mag zijn voor een ieder van ons? Heere, geef wat nodig is aan onze organist en koster. We dragen ook hen aan u op. Wees met degene die thuis meeluisteren. Zie op ons in gunst van boven. Wees ons toch genadig, Heere. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 106, 6 en 7. Zij die gebonden zaten in schaduw van de dood, en ook het zevende, doch riepen ze in de ellenden de Heere ootmoedig aan. Er zijn 3 collecten. Eerste voor de eredienst, tweede voor de diaconie. De derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 22, het 14e vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zou God ontvangen aanbidding, eer en dankbare lofgezangen. Want Hij regeert en zal zijn almacht tonen. Hij heerst zover de blindste heidenen wonen, tot Hem bekeert. Het 14e vers van Psalm 22. Geliefde gemeente, over de bekering van Saulus van Tarse is in de loop van de eeuwen heel wat malen gepreekt. En een van degenen die zich diepgravend met deze stoffen hebben beziggehouden was de 19e eeuwse prediker Herman Friedrich Kolbrugge. Zijn preken zijn vol geest en leven, zouden we kunnen zeggen. En in bijbelse radicaliteit bespreekt hij in zijn preken de bekering van Saulus. En op zeker moment stelt hij dan de vraag: als Saulus van Tarse door de stadspoort van Damascus naar binnen wordt geleid, wat geeft de opgestane Christus hem dan? Kolbrugge zegt: ik zeg niet geloof. Ik zeg niet blijmoedigheid. Ik zeg niet vrede. Nee, dat was er op dat moment allemaal nog niet bij Saulus van Tarse. Maar wel gebed. Hebt u wel eens een gebed van de Heere gehad? Want als de Heere u een gebed geeft, een gebed dat bij Hem vandaan komt, in uw ziel gelegd wordt, uitgewerkt wordt, dan keert dat gebed ook weer tot Hem terug. En dan zal de Heere het ook verhoren. Dat zeg ik niet, begrijpt u me goed, dat zeg ik niet om vanmorgen een mens lijdelijk te maken. Alsof een mens maar moet gaan afwachten totdat hij een gebed krijgt van de Heere. Want als u moet zeggen: ik heb nog nooit een gebed gekregen van de Heere, gaat u er dan maar onophoudelijk om vragen. Maar als de Heere in de nood het gebed schenkt en Hij schonk het aan Saulus van Tarse, dan zal Hij het op zijn tijd ook genadig verhoren. We willen daar over nadenken met de hulp van de Heere. We schrijven bij onze tekstwoorden van deze morgen: 3 dagen in Damascus. 3 dagen in Damascus. We ontmoeten allereerst een blinde Saulus. Vers 9. En hij was 3 dagen dat hij niet zag. We ontmoeten in de tweede plaats een biddende Saulus. Vers 11. Zie, hij bidt. En we ontmoeten tenslotte een begenadigde Saulus. Vers 17. Saul, broeder. De Heere heeft mij gezonden, opdat ge wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. Dus blinde Saulus, biddende Saulus en een begenadigde Saulus. 2 vragen heeft Saulus van Tarse gesteld toen de Heer Jezus Christus hem tegenhield op zijn weg naar het verderf. Toen Christus zich in zijn glans en in zijn majesteit aan hem verscheen. De eerste vraag was: wie zijt gij, Heere? En we hebben de vorige keer gehoord, in die vraag klinkt verwarring door. Maar in die vraag ligt toch ook een belijdenis: Heere, ik weet het niet. Wie bent u toch? Hij staat niet precies wat er gebeurt als de Heere in een mensenleven komt met zijn kracht. Dat een mens voor het eerst gaat zien hoe blind hij geestelijk gesproken niet is. Saulus had altijd gemeend dat hij alle dingen van God en van zijn woord en van zijn dienst wist. Hij was onberispelijk in de wet Hij had gestudeerd in het woord van God. Hij hield zich aan de geboden van de Heere, dacht hij. En als je aan Saulus van Tarsen in zijn vroege dagen had gevraagd, ken je God? Dan had hij wellicht hoogmoedig geglimlacht. Natuurlijk ken ik hem. En natuurlijk ken ik zijn wet. Maar hier moet hij gaan vragen, wie zijt gij? U hebt dat voorbeeld wel eens gehoord van die Groningse hoogleraar in de theologie van een aantal eeuwen geleden die zijn studenten had onderwezen in het woord van God. Die heel veel wist van de Bijbel, die boeken had geschreven over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En toen ging de Heer hem stilhouden, net zoals Saulus van Tarsen. En toen kwam die met al zijn geleerdheid op de knieën. En toen kwam een van zijn studenten op een dag bij hem en die stond aan de deur van zijn studeerkamer en die deur stond een keertje open. En toen hoorde die student zijn professor bidden, Heere, die God over wie ik tot anderen gesproken heb, leer hem mij persoonlijk kennen. Dat was de eerste vraag. Wie zijt gij, Heere? Is dat al het gebed geworden, gemeente, in uw leven, in jouw leven? Het is een zegen als je een hoop mag leren en een hoop mag weten uit de Bijbel. Maar het gaat erom in je leven dat je de Heere persoonlijk leert kennen. Dat je mag leren kennen in die wonderlijke ontmoeting. En dan de tweede vraag, die wonderlijke vraag, wat wilt gij dat ik doen zal? Saulus was op weg naar Damascus één brok vijandschap tegen Jezus geweest. Hij haatte de naam van Jezus en hij deed niets liever dan Jezus vervolgen. Maar een vingerknip van de opgestane Christus. Eén woord en één flits vanuit de hemel. En Saulus ligt daar geveld op de grond. En hij wordt gewillig gemaakt. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Saulus die zich mag overleveren aan de Heere. Gewillig gemaakt. Daar ligt een evangelie in voor onwilligen vanmorgen. Het is vreselijk dat wij zo'n onwillig bestaan met ons meedragen. Het is nog veel erger dat we het van nature helemaal niet zien en dat we denken dat het wel meevalt. Dat we er helemaal geen last van hebben. Maar nu predikt het woord van vanmorgen nog dat God onwilligen te sterk kan worden. En dat hij de meest onwillige. Degene, zo hebben we het de vorige keer gezet, die het hardste schopt. Die de verzenen tegen de prikkels slaat. Dat als Christus komt in het leven van zo'n jongen of van zo'n meisje, van zo'n man of van zo'n vrouw, alle vijandschap gebroken wordt. Een mens gewillig gemaakt wordt. En dan zou je vandaag kunnen zeggen, als ik 18 jaar ben, ga ik nooit meer naar de kerk. Maar als Christus je in het hart grijpt, dan kom je op de knieën. Dan kunt u misschien bij uzelf zeggen, oh, de dienst van de Heere zegt me helemaal niets. Maar als Hij komt in uw leven, dan komt u op uw knieën en dan gaat u vragen, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is ook de enige hoop voor zulke ellendige mensenkinderen als wij zijn. Want als het van onze wil en van onze gewilligheid vandaan moest komen, gemeente, dan ging het nooit. Hebt u dat ook geleerd? Want de Heere maakt geen gewillige mensen zalig, maar hij maakt onwillige mensen gewillig. Maar als Saulus dan die twee vragen gesteld heeft, dan wordt hij overeind geholpen. En dan wordt hij door de stadspoort van Damascus naar binnen geleid. Dan wordt hij gebracht in de rechterkant. rechte straat. Zo staat het er in vers 11, de straat genaamd de rechte. U moet weten, in de oude Oosterse steden, als u er vandaag een bezoek zou brengen in het Midden-Oosten, dan kunt u dat ook wel zien, daar kronkelen de straatjes door de steden heen. Dat is het normale beeld. Maar in Damascus, heel bijzonder, had je, en tot op de dag van vandaag kan dat worden aangewezen, had je al in die tijd een kaarsrechte weg die van het oosten naar het westen liep. De rechte straat. En ergens aan die rechte straat stond het huis, misschien moeten we denken aan een herberg, van een zekere Judas. Dat was natuurlijk niet de discipel Judas, maar een andere man die ons verder onbekend is. Het moet een Joodse man geweest zijn. Vermoedelijk had hij een herberg in Damascus en daar brengen ze Saulus heen. En daar verblijft hij op een van de kamers in het huis van Judas 3 dagen. En dan zijn we bij onze tekst. En hij was 3 dagen dat hij niet zag. Een blinde Saulus. Waarom was Saulus blind geworden? Dat weten de kinderen. Dat is natuurlijk gekomen vanwege dat felle licht van de hemel boven de glans van de zon, dat Saulus van alle kanten heeft omschenen. Jawel, dat is goed. Maar de andere mannen die bij Saulus waren, hebben dat ook gezien. Datzelfde licht. En ze werden niet blind. Waarom is Saulus blind geworden? En waarom heeft de Heere Saulus toen hij de vorige keer, we hebben dat tegen het einde van de prediking gezien, dat hij zijn ogen die hij dicht geknepen had voor die heilige glans van de Heere, dat hij die ogen uiteindelijk weer open gedaan heeft. Waarom is Saulus toen blind gebleven? Wat was de bedoeling van de Heere daarmee? Laat ik daar vanmorgen 3 dingen van zeggen. Het eerste was om Saulus te verootmoedigen. Om hem te verootmoedigen. Saulus van Tarse. U hebt het vanwege uw zonde. Die vreselijke zonde waarin u de gemeente van Christus hebt vervolgd. En ten diepste Christus zelf hebt vervolgd. U hebt het niet meer verdiend dat u het licht in uw ogen ontvangt. Tweede reden die de Heere ermee had was Saulus onderwijzen. Saulus, net zo blind als u nu geworden bent. U ziet helemaal niets meer, alles is donker. Zo blind bent u geestelijk gesproken geweest. U dacht wel dat u zag. En u hebt het, om zo te zeggen, wel met die fariseeën gezegd. Zijn wij dan ook blind? Ja, u was ook blind. Met al de kennis van Gods woord ben u blind geweest, geestelijk gesproken. Blind voor God en blind voor uzelf. Blind voor Christus. En als ik u het licht niet geef, dat zit er ook in. Als ik u het licht niet geef, dan blijft u blind. Verootmoedigen. Onderwijzen, nog een derde reden waarom de Heere Saulus blind maakte. Dat was ook om hem af te sluiten van alle andere dingen. Ik bedoel dat niet populair, maar het wereldje van Saulus van Tarse werd heel klein. Dat werd alleen maar die kamer in dat huis van Judas in Damascus. En zelfs daar kon hij niets meer zien. En daar zat hij. Ja, zegt iemand, voor 3 dagen. Ja, maar dat wist Saulus natuurlijk niet. Die heeft helemaal niet geweten dat zijn blindheid maar 3 dagen duurde. Het had wel zijn hele leven kunnen duren, aanvankelijk. Maar God sluit Saulus af van de wereld om hem te richten op de belangen van zijn ziel. En denkt u niet dat al die 3 dagen die woorden hebben geklonken in de oren van Saulus: ik ben Jezus die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Nog 1 keer, gemeente, trek ik die lijn die ik de vorige keer ook getrokken heb. En ik doe dat in alle voorzichtigheid. Maar misschien zijn er mensen onder ons van wie de wereld heel klein geworden is. En dat geldt verschillende van onze ouderen. En dat zou gelden zeker ook voor diegenen die met ons meeluisteren. Soms zijn het ook nog jonge mensen. Die nog maar heel weinig mogelijkheden hebben. Van wie hun wereld klein geworden is. Wat kan dat moeilijk zijn? Wat kan dat vragen en worsteling en strijd oproepen? Maar als de Heere het nu eens geeft, dat Hij komt in die kleine wereld van uw kamer, in die kleine wereld van je beperkingen, als Hij daar komt en Hij brengt alles mee, dan wordt het ruim en dan wordt het toch groot. Dan kan er in die kleine wereld, om zo te zeggen, eeuwigheidswinst vallen. Maar dan zou het toch ook kunnen dat de Heere u in die kleine wereld gaat benauwen. Net zoals dat aanvankelijk bij Saulus gebeurde, met een goede bedoeling, met een genadige bedoeling, met het oog op zijn eeuwige zaligheid. Maar die 3 dagen in Damascus, ja, wat zijn dat voor dagen geweest? Kunnen we daar eigenlijk wel iets van zeggen? De lichtgemeente wel iets van een sluier over. Niet alles wordt gezegd. Maar als u zo leest in Handelingen 9 en als u er de brieven van Paulus naast legt, ja, dan kunnen we daar toch wel iets van zeggen. En een van de dingen die we dan zouden kunnen zeggen is dat dat verootmoedigende onderwijs van de Heere: Saulus, u hebt gezondigd. Saulus, u hebt het licht in uw ogen niet meer verdiend. Saulus, u bent blind in uzelf. Dat verootmoedigende onderwijs ook in het leven van Saulus vrucht heeft gedragen. Kijkt u maar mee aan het slot van vers 9. Daar staat: hij at niet en hij dronk niet. Dus Saulus heeft gevast. Dat had hij natuurlijk meer gedaan. Saulus was een Farizeeër. En de Farizeeën vasten meestal wel 2 keer per week. Meer dan de gewone Jood, 1 dag per week. Maar de Farizeeën, ik vast 2 maal per week. En dan had hij zich onthouden van eten. Maar hier, hij at niet en hij dronk niet. Daar moet u eens even over nadenken, want ik heb daar altijd veel te snel overheen gelezen. 3 dagen niet drinken. In Damascus. Niet zo heel ver bij Israël. Als wij vandaag de dag een bezoek brengen aan Israël, dan zijn we de hele dag water aan het drinken. Of iets anders. En dat moet eigenlijk vanwege de temperatuur daar. Maar Saulus at niet en dronk niet. Vasten. Teken van zijn verootmoediging. Teken van de diepe nood die er in zijn leven gekomen was. Want dat vasten, dat is een zaak geweest. Nee, niet meer voor de vorm, maar van het hart. Saulus kon, om zo te zeggen, geen hap meer door zijn keel krijgen. En Saulus dacht niet eens meer aan water. Saulus dacht nog maar aan 1 ding. Hoe zou ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe zal ik genade vinden en vergeving vinden voor mijn grote schuld? In dat vaste ligt de belijdenis. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en menigmaal misdreven. Dat is de achtergrond geweest van hij at niet en hij dronk niet. Hoe is dat bij ons, gemeente? We kunnen natuurlijk over vasten spreken als een modeverschijnsel. Dat is het ook een beetje, of vandaag. Vasten, dat moeten we dan allemaal wat doen. En daar wordt dan nog volop over gesproken tegen elkaar. Ik heb wel eens een serie interviews gelezen. En dan gingen de mensen om de beurt aan het publiek vertellen waarin ze allemaal vasten. En de ene liet zijn toetje staan. Vergunt u me de uitdrukking, en de andere deed dit en de andere deed dat. Maar het gaat natuurlijk niet om een vorm. Het gaat niet om iets waar je goede sfeer mee maakt naar anderen. Dat is, ik zeg dat niet sarcastisch, maar dat is niet bijbels. De Heer Jezus Christus zegt dat er in het verborgene gevast moet worden. En dat vasten een zaak moet zijn van het hart. Maar is het er zo? Dat is de vraag. Is het er zo? Is het wel eens een vraag geworden in uw leven, in jouw leven? Hoe komt het goed tussen God en tussen mij? Is dat wel eens nood geworden? Een biddende Saulus, onze tweede gedachte. Ja, want we lezen na vers 9 dat de aandacht gericht wordt, 10e vers, op een zekere Ananias. Een discipel die woonde in Damascus. Dat is dus een volgeling van de Heer Jezus Christus. Wijle dominee van Zonneveld, die heeft eens geschreven over die Ananias. Een discipel wordt die genoemd omdat die nog niet uitgestudeerd is. Op de leerschool van vrije genade. Dat is het precies. Een discipel. Dat blijven al Gods kinderen in heel hun leven. Die raken nooit uitgestudeerd. Die moeten altijd meer leren. En die blijven altijd de waas in zichzelf. Maar de Heere gaat naar die Ananias toe, zoekt hem op in een gezicht. Hij zegt Ananias, en Ananias zegt, zie, hier ben ik, Heere. En dan geeft de Heere een opdracht aan hem, vers 11. Sta op, ga in de straat, genaamd de rechte, vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarse. Want zie, hij bidt. Dus dat heeft Saulus ook gedaan. Dat is ook iets wat we weten van dat verblijf van 3 dagen in de stad. Saulus heeft gebeden. Hij heeft gebeden om genade. Hij heeft gebeden om vergeving. Hij heeft zijn zonde voor God beleden. En hij heeft gesmeekt: Heere, schenkt u mij toch vergeving van al mijn zonden. En zie, hij bidt. En net zoals Saulus vaak gebeden had, hij was een Farizeeër en de Farizeeën baden staande op de hoeken van de straten met de handen en het hoofd omhoog, zodat alle mensen ze konden zien. Maar hij had nog nooit echt gebeden. Hebt u wel eens echt gebeden? Hebt u wel eens echt gebeden? Zou God in de hemel nu van jou kunnen zeggen: en zie, hij bidt. En zie, zij bidt. Of moet de Heer iets anders zeggen? Saulus bad vanuit de ontmoeting met de opgestane Christus. Wanneer is Saulus echt gaan bidden? Toen Christus hem tegenkwam. En toen Christus hem liet zien wie hij was in zijn majesteit en in zijn glans en in zijn heerlijkheid. Wie Saulus was in zijn vijandschap. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Dus dat heb je nodig als je niet kan bidden. Dat heb je nodig om echt te kunnen bidden dat hij in uw leven komt. En dat hij aan u zich bekend maakt. En dat hij de nood in uw leven openlegt en je ogen ervoor opent. Zie, hij bidt. Saulus heeft gebeden om vergeving van die ene zonde, jawel. Maar Saulus heeft daar ook geleerd in die kamer in Damascus dat het, Psalm 51 zegt dat het niet alleen dit kwaad is, dat roept om straf. We hebben wel eens vaker gezien, en dat wordt in het boek Handelingen heel duidelijk, dat de Heere, wanneer hij mensen iets laat zien van de nood van hun leven, heel vaak begint met een bepaalde zonde aan te wijzen. Maar dat is natuurlijk niet de enige. Dat kan wel een zonde zijn waar je last van krijgt. Dat kan een zonde zijn waar je schuld in gaat zien en die je als zonde gaat ervaren. Die zonde waar je misschien ook helemaal niet van af kan komen. Waar je zo aan vastzit. Die je in de greep houdt. Die zonde wordt schuld. Dat is nodig. Maar als wij onze eerste schriftlezing even leggen naast ons tekstgedeelte, dan begrijpen we vanuit Romeinen 7 dat er in Saulus leven nog wel meer gebeurd is dan één zonde aangewezen. Dat is trouwens ook nodig in ons leven, gemeente. Want als er in ons leven één zonde aangewezen wordt en die wordt schuld, weet u wat we dan gaan proberen? Dan gaan we natuurlijk proberen om dat goed te maken. Dan gaan we ertegen vechten. En dan gaan we het compenseren. Ik zeg het maar heel gewoon. Dus dan proberen we er zo goed mogelijk tegen te strijden. Dan proberen we zo goed mogelijk allerlei andere dingen tegenover te stellen. En dan denken we dat de Heere die goede wil wel zal aanzien voor heiligheid. En dat hij daar wel genoegen mee zal nemen. Of niet? Nee, toch niet als de Heere in je leven aan het werk is. Want dan gaat de Heere wel verder. En dan laat hij je wel zien dat er niet maar één zonde is. Maar hoe stond het er in Romeinen 7? Toen het gebod gekomen is, toen is de zonde, schrijft Saulus, weder levend geworden in mijn leven. Dat is een moeilijke zin. Maar dat betekent dat God daar in die 3 dagen in Damascus zijn wet voor Paulus ogen heeft gesteld. En dat God die wet als het ware helemaal in zijn diepe geestelijke betekenis aan Saulus heeft laten zien. Niet maar 10 regels die je kunt houden. Maar dat God daarin ten diepste de volmaakte liefde vraagt en eist. In ieder gebod. En toen de Heer dat ging doen. Toen de wet ging spreken in zijn, we noemen dat wel in zijn geestelijkheid. In zijn geestelijke betekenis. Dus niet maar wat uitwendige regels alleen, maar in zijn geestelijke betekenis. Toen ook alle gedachten en alle begeerten die door een mens zijn hart heen kunnen gaan en door onze gedachten heen kunnen flitsen, toen die allemaal zonde werden, toen is, schrijft Saulus, de zonde levend geworden. Dat kunnen wij wel begrijpen. Er waren al die zonden die Saulus wel had gedaan, maar die hij zelf al lang begraven had. En die daarom, zo te zeggen, allemaal begraven lagen. En Saulus had er al lang geen last meer van. Die dacht er nooit meer aan. Die had ze misschien niet eens als zonde gezien. Ze waren altijd dood voor hem geweest. En nu gaat God komen met zijn gebod en dan worden de zonden levend. Dan komen al die zonden uit het verleden als het ware weer tevoorschijn. En dan gaan ze voor je staan en dan gaan ze je beschuldigen. En dan gaan ze naar je wijzen en dan zeggen ze het: schuldig, overtreder. Kent u dat, gemeente? Dat dat in je leven gebeurt. En je de zonde terugkrijgt van misschien wel 10 jaar geleden. Of onze oudere 50, 60 jaar geleden. En dat die zonden levend worden. En dat ze je gaan aanklagen. En gaan beschuldigen. Nee, niet allemaal. Nee, niet allemaal, wie zal al zijn zonden kennen, maar wel toch dat die zonden uit het verleden gaan opstaan. Dat de zonde levend wordt. Sterk wordt. Machtig wordt in je leven. Weet u wat er nodig is? Wat Saulus ook schrijft. En toen is de zonde weder levend geworden, maar ik, schrijft Saulus dan, ik ben gestorven. Dus dat is gebeurd in Damascus. Saulus is gestorven. Nee, niet letterlijk, maar wel geestelijk. Er kwamen zoveel zonden op hem af, die hem allemaal aanklaagden, dat Saulus niets anders meer zag dan een mens die het helemaal verzondigd had en die het nooit meer kon goedmaken. En dat wil een mens, als die genade kent, nu juist wel. Dat wil een mens wel. Die wil het vanuit de liefde gaan goedmaken. Die heeft verdriet over zijn zonde. Die vindt het zo erg dat hij de Heere mee in zijn aangezicht heeft geslagen. En nu kan dat niet meer. Nu valt alles me uit de handen, Saulus. Zie, hij bidt. Ja, dat bleef er over. Een gebed. Gena, o God. Gena, hoor mijn gebed. En dan zegt diezelfde Kolbrugge, over wie ik u aan het begin van de preek sprak, zo treffend. En daar sluit ik me van harte bij aan. Als de Heer het ene doet, dan gaat hij het andere ook doen. Als de Heere nu echt de zonde levend laat worden in je leven door het gebod. Dan gaat hij het andere ook doen. Dan gaat hij je ook tot een bidder en tot een smekeling maken. Dan komt een mens nooit in de doffe berusting terecht. Dat hij zegt, en nu heb ik al die zonden gedaan en u kan het voor mij toch niks meer en het hoeft niet meer ook. Dat is niet van God. Maar als de Heere de zonde tot schuld maakt, dan gaat hij een mens uitdrijven tot hem in het gebed. Dat gebed is maar een schreeuw naar boven. Dat is maar een noodkreet. Dat kun je misschien helemaal niet voor een gebed meer houden. Daar is alle mooiheid en alle glans wel van af. Maar toch, het is een uitgang naar boven. En als de Heer een gebed geeft, dan geeft hij op zijn tijd ook de verhoring van het gebed. En dat zeg ik vanmorgen dus niet om een mens maar te laten rusten op de kennis van zijn zonde. Daar kunt u ook helemaal niet op rusten als de Heere dat in uw leven werkt. Ik zeg het ook niet om een mens te laten rusten op het gebed. Daar mag u ook niet op rusten, want uw gebed kan uw zaligmaker niet zijn. De zaligheid ligt in Christus. En daar moest het naartoe. Had Saulus dan niets van Christus gezien? Ja, hij was in Jezus tegengekomen die de schuld aanwees. Hij was ook in Jezus tegengekomen die zo goed was dat hij had gezegd, Saul, het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Hij had wel iets gezien en dat heeft hem hoop en moed gegeven natuurlijk. Als de Heere werkt in een mensenleven, dan breekt hij alle hoop aan mijn kant wel af. Maar dan geeft hij ook hoop aan de andere kant. Dan komt er wel hoop op hem, op Christus. En dan kan een arme tobber, een arme bidder onder ons misschien vanmorgen zeggen, ik ben wel ellendig en noodruftig. Maar de Heere denkt nog aan me. En toch maar geen rust kunnen vinden in die omstandigheden. Wel eens een keer hoop gekregen, maar de rust ligt, ja, in hem, in Christus. En hoe komt Saulus nu tot de volle ruimte? En dan sla ik, dat had ik u ook al gezegd, dan sla ik dat 12e tot en met het 16e vers maar wat over. Maar dan zien we in vers 17 Ananias heen gaan en in het huis komen. In opdracht van Christus. En dan is het eerste wat hij doet, hij legt zijn handen op die smekende Saulus. Dat zijn de handen. Ja, van wie? Van Ananias. Maar dat zijn toch ten diepste de handen van Christus. Want het is in opdracht van de opgestane Christus dat de handen op Saulus gelegd worden. En u weet, als Christus zijn handen op iemand legt, dan is het om hem te genezen. Dan is het om hem te zegenen. En dan zegt Ananias het in opdracht van zijn meester. Saul, broeder. Dat is maar een hele korte preek. Maar dat is de preek die Saulus van Tarse mocht ontvangen. Saul, broeder. Het was Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Saul, vijand. Maar hier, Saul, broeder, ik schaam me niet u, mijn broeder, te noemen. Daar klinkt de genade van Christus in mee. Saul, broeder, en dan gaat Ananias verder, de Heere heeft mij gezonden. Kom niet met mijn eigen woorden. Kom niet met wat opbeurende woorden die ik zelf bedacht heb. Maar de Heere heeft mij gezonden. Ziet u, gemeente, dat de Heere een arme worstelende tobber ook vandaag nog ziet. En hij weet precies waar hij woont. In de rechte straat in het huis van Judas. En de Heere weet het vandaag nog. Hij weet waar u woont. En waar mensen liggen te worstelen om Gods genade. Zo, broeder, de Heere heeft mij gezonden. Namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt. Opdat ge wederziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En dan breken de banden. Dan breken de banden in allerlei opzicht. Dan leest u in vers 18. Terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. Dus de schellen of de vliezen die er voor zijn ogen waren en die hem blind maakten. Ze vallen als het ware van zijn ogen af. En Saulus kan weer zien. En in dat wonder van zijn lichamelijke gezicht dat hij terugkrijgt, maakt de Heere duidelijk: Saulus, ik zie in gunst op u neer. En ik doe mijn genade over u lichten. En dan staat er: en hij werd terstond wederom ziende. In de grondtaal staat er een ander woord. Tenminste, u mag het wel zo vertalen. Maar dan staat er een woord dat heeft dubbele betekenis. Wederom weer zien of naar boven zien. Dat moet u mee beluisteren. En hij werd terstond omhoog ziende. Dat ook. Daar klinkt iets in door van dat wonder dat er gebeurde met Saulus van Tarsus. Niet alleen lichamelijk, hij kreeg het licht in zijn ogen terug. Maar ook geestelijk. Saulus zag, God vindt in gunst en niet in wraak zijn lust. En de hitte van zijn gramschap is geblust. En toen kwam er een einde aan die dagen van benauwdheid. Toen brak God de band. En toen brak God de kluister. En toen stelde God Saulus van Tarsus in de ruimte. Hij werd terstond wederom ziende. En hij staat op en hij wordt gedoopt. En dan is de doop hier bij Saulus van Tarsus inderdaad een bevestiging en een bekrachtiging. Saulus is in die 3 dagen met Christus gestorven. Gestorven aan alles van hemzelf. En wat bleef er over? Arme, veroordelenswaardige zondaar die nog maar recht had op 1 ding en dat was de verlorenheid. Maar hij is ook met Christus opgestaan. En hij heeft het licht in zijn ogen gekregen. En hij heeft het Lam van God gezien. En hij heeft het in zijn armen mogen nemen. En hij heeft het aan zijn hart mogen drukken. Saulus van Tarsus stond op en werd gedoopt. En dan is de vruchtgemeente wat u leest in vers 20. Dan kan Saulus ook echt preken. En hij predikte terstond Christus. Daar was zijn hart vol van. Zou het met minder kunnen, gemeente, voor u, voor mij? Omstandigheden van Saulus' bekering waren bijzonder. Dat hebben we aan het begin al gezegd. Maar de grondtrekken, de wezenlijke zaken in die bekering, die gelden nog altijd. Dat de Heere een zondaar stilhoudt. dat hij hem arm maakt, dat hij hem verbindt aan de troon van zijn genade en dat hij hem geen rust vindt, doet vinden voordat hij rust gevonden heeft in Christus. En dat wilde de Heere nu doen aan een vijand. Daarom, als u nog onbekeerd bent, als u een vijand bent, hoorde gezegd, de Heere maakt nog altijd velen van zulke vijanden tot broeders. En broeders, en dat is bedoeld in de diepe zin, broeders, dat zijn ook erfgenamen. Erfgenamen van Christus. Ze mogen zijn werk ontvangen. Daar ben je nou niet te slecht voor. O, dat u dan toch op uw knieën terecht zou komen. En dat u het zou bidden, Heere, doe dat ook aan mij. Vreselijk is het om buiten hem voort te gaan. Dan zul je eenmaal ook Christus zien. Maar als we hem zien aan de andere kant van het graf voor het eerst, als de rechter van levenden en doden, dan is het te laat. Dan is het niet meer mogelijk om te doen wat Job zegt. Ik zal mijn rechter om genade bidden. In het heden van de genade kan het nog. En daarom zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. En u die hem zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijp moed. Uw hart zo vrolijk leven, nooddruftigen, veracht zijn goedheid niet. Nooit heeft hij zijn gevangenen begeven. En u die hem kennen mag, u die door hem opgezocht werd, u zult het ook vandaag, als de Heere u brengt bij uw hart en bij uw bestaan, Paulus niet gewonnen kunnen geven als die het zegt. Mij, de voornaamste van de zondaren, is barmhartigheid geschied. U zult het zeggen in verwondering. Heere, u hebt me, de slechtste van alle mensen, opgeraapt uit de goot van mijn eigen zonde. En wat heb ik na ontvangen genade nog dikwijls naar die goot teruggekeken. Heere, wees in mijn leven de getrouwe en brengt u me eenmaal op die plaats waar ik u mag zien, van aangezicht tot aangezicht, gelijk als ik gekend ben. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, schenk ons dat wij ons eigen leven en hart mogen leggen naast de prediking van uw woord van deze morgen. En dan weet u op het volmaaktst hoe het met ons is. Laat het ons ook zien. En geeft u ons, Heere, diezelfde genade als die u gaf aan Saulus van Tarsus. U gaf hem nood, maar het was heilzame nood. U gaf hem gebed. U gaf hem verootmoediging. U gaf hem in de weg waarin er van zijn kant alleen maar zonde en schuld overbleef. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij schrijft het in grote verwondering. Het heeft Gode behaagd zijn Zoon in mij te openbaren. Heere, wil het ook in ons hart, in ons leven werken. Doe genadig verzoening over het zondige, maar zegen uw woord. Zegen ook het werk van de zondagsschool, wees u met de kinderen en met het personeel. Breng ons vanmiddag weer samen, wanneer we naar een heel ander gedeelte uit uw woord willen luisteren. Heere, hoor en verhoor ons. Om Jezus wil, amen. Psalm 3, tweede vers is de slotzang. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Tweede vers van Psalm 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Heere, verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.